Ja, goedemorgen. Ik heb mij ook voorbereid natuurlijk op binnen deze periode naar Pasen. Me afgevraagd wat voor onderwerp ik zou nemen. En ik kwam uit bij het verhaal van de uitzending van de 12 discipelen. Ik vond het eigenlijk een hele... hoe zeg je dat? Ik vond het mooi om daar iets over te kunnen vertellen. Omdat toen de discipelen werden uitgezonden, begon eigenlijk hun eigen bediening, zou je kunnen zeggen. En toen Jezus was gestorven en opgestaan, toen ging daarna natuurlijk die bediening van die discipelen echt van start. En werd de hele wereld uiteindelijk bereikt. Dus dit is een heel belangrijk moment geweest. Degenen die mij kennen, die weten dat ik een fan ben van de serie The Chosen. Ik heb daar wel eens wat over verteld. Een serie die via NPO Start uitgezonden wordt, is van de EO. En het is alweer het derde seizoen. Elena en ik kijken daar geregeld een paar afleveringen van, zoals het uitkomt. En het mooie van deze serie is dat het een hele bijbelgetrouwe serie is. Het is door een Amerikaans-christelijk film... makers gemaakt, helemaal vanuit crowdfunding gefinancierd. En omdat er een heleboel verhaallijnen in het verhaal zitten die over allerlei mensen gaan die in de Bijbel voorkomen, krijg je langzaam maar zeker een beeld van hoe ze toen leefden en hoe de mensen zich gedroegen, wat ze deden. Er worden ook mensen bij verzonnen, want dat heb je met een film. Maar het is allemaal zo gemaakt dat je je kunt voorstellen dat het echt zo gebeurd is. De waarheid van de Bijbel, de werkelijkheid van de Bijbel, wordt geen geweld aangedaan. Dus ik heb een beetje onderzoek gedaan van hoe zit dat nou met die serie. En toen ontdekte ik dat de hoofdpersoon van het verhaal, Jezus, gespeeld wordt door Jonathan Rumi. En deze man is een diepgelovige man, las ik. En dat vond ik toch wel heel mooi om te lezen, want de manier waarop hij Jezus vormgeeft is zo bijzonder. Ik hou al heel veel van Jezus, maar als ik kijk naar hoe hij hem uitbeeldt, dan ga ik nog meer van Jezus houden. En dat is echt bijzonder om te zien. Een aanrader dus, deze serie. En de uitzending waar ik heel erg door geraakt werd, was die van de uitzending van de 12 discipelen. Het is een hele eenvoudige setting. Jezus zit aan een tafel. Petrus natuurlijk naast zich, want Petrus zat altijd naast Jezus. De rest van de discipelen eromheen. En Jezus gaat ze de opdracht geven om precies hetzelfde te doen als hij. En dan kun je wel voorstellen wat voor reacties daarop volgen. En ik werd heel erg geraakt door de reacties die volgden. Omdat ik me zo goed kon identificeren met die mannen. Dat ik dacht, als ik daar had gezeten aan die tafel. Wat had ik dan gezegd als Jezus zei, hup, het land in. Ik geef jullie de macht om precies hetzelfde te doen als ik. We gaan het verhaal eerst even lezen. Matteüs 10, vers 1 tot 14 en vers 16. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broeder Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, Simon Cananeus en tenslotte Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Dit waren de 12 die Jezus uitzond en hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel. Vraag geen reistas mee voor onderweg. Geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen, als het dat waard is. Maar als het niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. En dan vers 16, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. Wat een beeldende taal wordt hier gebruikt. Hè? Matthäus was een geweldige schrijver. Als ik dit zo lees, dan denk ik, wat een krachtig verhaal is dit. Het is bondig, maar het zegt toch ontzettend veel. En Matthäus is ook het meest uitgebreid. Dit verhaal komt ook voor in Lucas en Marcus. En Johannes heeft het niet beschreven. Dus hij is ook de enige die er echt bij geweest is. Lucas en Marcus waren er niet bij. Ik zal even lezen wat Lucas erover zegt. Dat zijn maar een paar versen. Ik heb dat verder niet op de slides gezet. Hij gaf hun macht en gezag over alle demonen en de kracht om zieken te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen, neem niets mee voor onderweg. Geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld. En ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden, tot je vandaar weer verder gaat. En als jullie niet willen ontvangen, ga dan weg uit die stad en schud stof van je voeten als getuigenis tegen hen. Nou, in ongeveer dezelfde bewoording heeft Marcus dit ook geschreven in enkele verzen. Zoals ik al zei, deze tekst markeert het begin, voor mij tenminste, van de bediening van de discipelen. Ze moesten het zelf gaan doen. En Matthäus, een echte chroniqueur, iemand die een chroniek maakt als het ware van wat hij allemaal mee heeft gemaakt, dat wordt ook in die serie erg mooi weergegeven, die valt met de deur in huis. Hij vertelt dat Jezus macht en kracht geeft aan zijn leerlingen. Dus door dit zo te vertellen, denk je meteen op het puntje van je stoel, oh, hoe gaat hij dat dan doen? Hoe moeten ze dat dan gaan oplossen samen en op wat voor manier? En daarna gaat hij verder door te vertellen om wie het allemaal ging. Matthäus is heel nauwgezet en efficiënt. Dat zie je ook aan deze tekst. En ik denk dat je dat ook wel kunt herleiden naar zijn vorige beroep. Want hij was een tollenaar. Hij was gewend om nauwkeurig boekhoudingen bij te houden. Hij moest alles heel netjes op schrift zetten, want hij moest het verantwoorden. En in feite heeft hij ook zo het evangelie geschreven. Het moest goed en nauwkeurig zijn. Nou denk je, dan gaat Jezus dus vertellen hoe ze dat gaan doen, hè? De handoplegging of... Nee hoor, helemaal niet. Jezus gaat alleen de voorwaarden beschrijven waaronder ze die uitzending moeten gaan doen. Hij vertelt hun wat ze wel en niet mogen doen en hoe ze het verder gaan aanpakken met de mensen daar. Maar niet hoe die kracht dan zal komen en hoe dat allemaal zal gaan. En dan valt me op dat Matthäus in de opsomming van de 12 discipelen iets bijzonders schrijft. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Nou, wat mij opviel, en dat heb ik echt nog nooit eerder zo gemerkt, dat is dat Matthäus zichzelf omschrijft als tollenaar. Hij schrijft niet Petrus en Andreas vissers. Hij schrijft niet Simon, de ex-zeeloot, oftewel opstandeling, oftewel extremist in onze termen. Alleen bij Judas schrijft hij die hem zou uitleveren. Dat is eigenlijk ook een negatieve notatie daarbij. En hij omschrijft zichzelf als de tollenaar Matthäus. En dat trof mij. Want dat was natuurlijk niet iets moois om op terug te kijken. Daar was hij niet trots op. En je zou bijna kunnen zeggen dat hij zich op dezelfde lijn zet als Judas, waar hij ook een omschrijving van geeft. Hij omschrijft als enige zijn beroep, zijn vorige beroep. En het deed me sterk denken aan Paulus, die ook altijd weer terugkwam op zijn voorgeschiedenis, wat hij gedaan had. Ik was die vervolger van de christenen. Matthäus vergeet zijn afkomst niet. En niet omdat hij zich daar minderwaardig om voelt. Nee, want hij is door Jezus uitgekozen. Hij omschrijft dat om te laten zien dat hij nederig is. Hij weet waar hij vandaan komt. Hij zal dat nooit vergeten. Hij zal zich nooit verheffen boven anderen. Hij was een tollenaar. Nou, ik wil verder gaan met een paar dingen over deze tekst te zeggen. Namelijk het onderwijs van Jezus, daar wil ik het over hebben. En ik wil het hebben over de situatie van de discipelen in dit gebeuren. En daar komen dan drie vragen uit voort. Ja, we hebben onze cursus goed gedaan. Drie vragen: zijn wij bereid om te leren van Jezus? Zijn wij bereid om de lessen en de opdrachten van Jezus toe te passen op ons eigen leven? Ja, hij staat daar. En zijn we bereid om ze in praktijk te brengen? Nou, eerst dat onderwijs van Jezus. Jezus heeft zijn bergreden al verteld. Ik noem dat eigenlijk de geestelijke grondwet van Jezus. Dat is waarop zijn hele bediening is gefundeerd. Alles wat hij in de bergreden heeft verteld. En dat hebben de discipelen natuurlijk ook allemaal goed tot zich kunnen nemen. Zij kennen inmiddels de inhoud van waar het Jezus om gaat. En Jezus die roept op tot navolging. Doe mij na. Doe als ik. En iedereen mag dat doen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De discipelen zijn heel verschillende mensen en ze mogen ook in principe zichzelf blijven. Ze hoeven niet van karakter te veranderen. Als je heel impulsief bent, dan hoef je niet heel teruggetrokken te worden. Jezus wil hen vormen naar van wie ze al zijn tot een nieuwe en betere versie van zichzelf. Jezus is geduldig. Hij houdt rekening met hun tempo. Hij kent hen door en door en heeft hen lief. Ik moest denken aan Kees Kraaienoord, daar heb ik een interview mee gelezen. Jarenlang hebben ze als slogan in de Mozaïekgemeente gehad: welkom, je bent welkom zoals je bent. En dat begon aan hem te knagen. Want hij zag heel veel achterover leunende gemeenteleden. Dus nu hebben ze er een tweede slogan bij. Maar je blijft, hè, je hoeft niet te blijven zoals je bent. Je moet veranderen als je Jezus wilt volgen. Nou, dat is eigenlijk iets wat wij in deze gemeente ook altijd al gezegd hebben. Natuurlijk zijn we welkom bij hem zoals we zijn, waar we ook vandaan komen. Maar Jezus wil iets met ons doen. En dat wil hij ook met de discipelen. Jezus dwingt hen eigenlijk, door wat hij nu zegt en doet, om in het diepe te springen. Want het lijkt net als de discipelen, tenminste zo zie ik dat dan voor me, allemaal huiverend op de kant staan. Van ik durf het niet, ik durf het niet, ik durf het niet. En Jezus zegt, hup, en daarom heb ik daar ook een zwembandje neergelegd. Welkom terug. Daarom heb ik daar een zwembandje neergelegd. Want als je van de kant af springt en je kunt niet zwemmen, dan heb je wel een zwembandje nodig. En kunnen die discipelen, kunnen die nou zwemmen? Of zit dat er nog tussen? Dat is de vraag. En dan geeft Jezus heel duidelijke instructies. Hij zegt hoe ze op reis moeten gaan. Ze mogen, nou ja, dat heb ik net gelezen, helemaal niks meenemen eigenlijk. Alleen de kleren die ze aan hebben, hun sandalen en hun stok, nou daar liepen ze altijd al mee. En voor de rest moeten ze het helemaal van hem af laten hangen. Via Jezus zal er voor hen gezorgd worden. En dat vertrouwen, dat moeten zij dus hebben. Dat is ook iets wat hij van hen vraagt. Hij kleedt het als het ware helemaal uit. En zegt, en zo gaan jullie weg en de rest komt vanzelf. Dat is een kader wat hij geeft. En dan is er nog een kader wat hij geeft. En dat kader is dat hij eigenlijk aangeeft van jullie hebben een heleboel van mij geleerd. Dat mag je gaan toepassen. En daardoor weet je ook het onderscheid te maken tussen wat wel en niet kan. De mensen die er wel en niet voor openstaan. Je mag gewoon je gezonde verstand gebruiken, zegt hij eigenlijk tegen de discipelen. Je hoeft niet in het wilde weg maar overal naartoe te lopen. Tegen iedereen te zeggen van luister eens wat ik jullie te vertellen heb. Je proeft eerst even de sfeer. Je proeft even van hoe welkom zijn wij hier? Wat zijn de verwachtingen van die mensen? En hoe zitten ze in elkaar? Zijn ze gastvrij? Zijn ze op een goede manier op ons betrokken en op de boodschap die wij brengen? Want natuurlijk, er wordt hun gezegd dat ze zieken gaan genezen, dat ze onreine geesten gaan uitdrijven, dat ze zelfs doden gaan opwekken. Nou, hoe dan, denken ze natuurlijk. Maar dat hoeven ze niet zomaar te doen. Ze hoeven niet te komen met hun wonderen en dan maar te hopen dat de mensen er iets van vinden. Eerst gaan ze kijken van hoe zitten deze mensen in elkaar. Gebruik je verstand. Doe het met beleid. Ze zijn brengers van vrede. Dat is wat Jezus ook zegt. Jullie geven je vrede aan de mensen. Dat is heel bijzonder. De vrede van Christus wordt door hen gebracht. Misschien is dat nog wel meer bijzonder dan de wonderen die ze gaan doen. De vrede van Christus wordt door Jezus en door de discipelen gebracht. En die boodschap die is gratis. Helemaal voor niets. Maar het is geen goedkope boodschap. Want we weten allemaal wat de vrede van Christus met ons doet. Ik moest eraan denken toen we dat lied zongen over Ik bouw. Dat lied van wat jij had uitgezocht, Guido, over Hoe lang nog, Heer. Dat was een lied wat toen Henk Jan ziek was, hebben Meert en ik dat heel vaak gedraaid. En ik herinner me, dat lied is voor mij ook onlosmakelijk daarmee verbonden. Dat we alle spanningen en de zorgen die er waren. En dat je echt ook bijna vastklampte aan dat het goed zou komen op de een of andere manier. En dan heb je de vrede van Christus nodig. Want zonder de vrede van Christus gaat dat niet lukken. En ik weet dat er nu ook mensen zijn die worstelen met verdriet om zieke familieleden. De vrede van Christus hebben we nodig. En dan het volgende is, afwijzen is toegestaan. Ze mogen gewoon weggaan. Als mensen het niet willen horen, als ze er niet open voor staan. Als ze spotten, nou met jou mogen ze wel spotten. Maar als ze spotten met God, dan mag je zeggen, Oké, blijkbaar is dit niet het goede moment. Ik vertrek. En schud het stof van je voeten, dat betekent in Israël echt een vorm van verachting ook. Als je het stof van je voeten schudde, dan liet je eigenlijk, dat waren ook dingen die mensen deden, om te laten zien van, ik wil helemaal niets meer met jou te maken hebben. Je mag daar ook stevig in zijn. Je hoeft het niet altijd maar over je heen te laten gaan. Ik heb altijd, vroeger zat ik zo in elkaar dat ik altijd dacht dat ik maar door moest gaan. Ik had een schoonmoeder die daar helemaal niet voor open stond en die ook negatief was. En ik bleef het maar proberen. En later dacht ik had er gewoon veel eerder een punt achter moeten zetten. Want zij was zo afwijzend. Ik ging er zelf bijna stuk aan. Maar ik dacht dat God het van mij vroeg. Ik denk dat dat niet zo is. Afwijzen is toegestaan. En Jezus verwacht volkomen afhankelijkheid van zijn discipelen. Hij verwacht hun vertrouwen. En dan schapen tussen de wolven. Jezus is heel realistisch. Het is geen zoetsappig verhaal. De wolven, dat waren de Farizeeën. En ze werden steeds gemener en brutaler, steeds afwijzender, opruiender. En daar gaan die discipelen zich ook tussen begeven, want ze zijn overal de Farizeeën. Alleen Jezus bescherming geeft, alleen Jezus macht geeft bescherming en houvast. En dan listig als slangen en argeloos als duiven. Een slang is een aanvaller en een duif is een prooidier. Dus het zijn twee tegengestelden. We weten allemaal hoe duiven zijn, hè? Hoe ze soms op een, tenminste ik heb er een aantal in de tuin, nou, als je ziet hoe die uit een boom moeten komen, met een hoop geklapper en gedoe. Maar dan zitten ze weer, en dan zitten ze weer. Ze kijken om zich heen. Ze nemen de wereld zoals die is. Dus ze moeten zowel sterk zijn als een aanvaller, weten wat ze moeten doen, maar ook daarna weer rustig op een tak gaan zitten, alsof er helemaal niks gebeurd is. Alleen Jezus kan ervoor zorgen dat je zo in het leven kunt staan. In het stuk wat ik niet gelezen heb, gaat het verder over Jezus geeft hun een heleboel informatie over wat er daarna zal gaan gebeuren, ook na deze uitzending. Hij vertelt hun dat een leerling niet meer is dan zijn meester, dat er hele zware tijden zullen gaan komen. En hij legt hun daar een heleboel over uit van hoe dat zal gaan. Het is de moeite waard om dit hoofdstuk zelf nog eens een keer door te lezen. Dus het stopt niet alleen maar bij deze opdracht van hem. Dan gaan we naar de situatie van de discipelen. Daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel over zeggen, want ja, er staat niets over in de Bijbel beschreven. Ze gaan het doen. Hè? We weten dat ze het gedaan hebben. Dat kunnen we ook uit de Bijbel opmaken. Dus ze hebben Jezus gehoorzaamd. Hij stuurt hun 2 aan 2. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Omdat je met z'n tweeën natuurlijk wat sterker in je schoenen staat. Je kunt elkaar feedback geven. Je kunt elkaar helpen. Maar je kunt ook, als er dingen gebeuren die niet zo prettig zijn, kun je elkaar steunen. En als mensen iets tegen je in te brengen hebben, dan heb je altijd die ander die zegt van, hey, dit klopt niet. Het is een beetje, het lijkt ook een beetje op het verhaal van dat er altijd 2 getuigen moeten zijn als iemand een beschuldiging doet. Hè, dan moeten er 2 getuigen zijn die de beschuldiging ontkracht. Dus die 2 tallen, dat doet Jezus niet voor niets. Dat heeft een betekenis. Als je naar de serie kijkt, dan zie je dat die discipelen echt helemaal verbijsterd reageren. En ook allemaal verschillend. De een die zit meteen van, oh yes. En de ander die kruipt helemaal in elkaar van, oh, moet dat nou echt gebeuren? Ze kijken elkaar aan, maar hoe dan? En ze beginnen al een beetje te kijken van wie dan met wie. En het is allemaal op een manier gefilmd dat ik me dat zo goed voor kan stellen. Wat ik al eerder zei, als ik daartussen had gezeten, hoe had ik dan gereageerd? Maar het meest opvallende van hun reacties was, maar Heer, we zijn eigenlijk nog maar zo kort onderweg met u. En we weten nog zoveel niet. Hoe kunt u ons dan nu deze opdracht geven? Ze hebben het gevoel dat ze er niet klaar voor zijn. En ik vond dat ik dacht, ja, dat is voor mij ook de kern bijna van dit verhaal. Zijn wij er klaar voor? Voor je gevoel? Misschien wel nooit. Misschien denk je wel, oh ja, maar nee, ik moet eerst nog dit. Ik moet nog een beetje veranderen of ik moet nog een beetje. Nee, Jezus zegt, voor mij zijn jullie klaar genoeg. Jullie moeten het ermee doen. Ik geef jullie de macht en de kracht. En als ik het doe, dan komt het goed. Daar moet je op vertrouwen. Maar die rabbi die zoveel weet, zoveel kan, daar kan ik toch helemaal niet aan voldoen. Wie ben ik nou als mens? Dat kan verlammend zijn. Als je zo'n groot voorbeeld voor je hebt, is dat dan stimulerend? Ja, ook. Maar het kan ook tegenhouden. Ik kan daar nooit aan voldoen. Jezus geeft ons het vertrouwen, hen en ons ook, dat we het kunnen. Want hij kent ons beter dan we onszelf kennen. Hij ziet ons potentieel. En dat zag hij ook in zijn leerlingen. Hij had ze niet voor niets uitgekozen. We hebben het donderdag met Joke ook nog over gehad. Hè? Over al die verschillende leerlingen. Een aantal van elkaar kenden elkaar al. Anderen weer niet. Ze trokken met elkaar op. Langzaam maar zeker zie je die groep wat harmonieuzer worden. Maar oh, wat is er nog veel gedoe tussen hun. Dat menselijke gedoe. Hè? De zonen van de donder die waren nog steeds niet uitgedonderd, zou je kunnen zeggen. Ze moesten nog een hele weg gaan. Maar Jezus maakt dat allemaal niet uit. Ik kan je nu gebruiken. Ik ga het samen met jullie doen. Ja, zijn wij bereid, ik kom bij de vragen, zijn wij bereid om te leren van Jezus? Ik heb het er eigenlijk al over gehad. Hoe durven wij na te volgen? Dat is loskomen van jezelf, van je angsten misschien, je voordelen. Misschien dingen in je karakter waar je moeite mee hebt, teleurstellingen in je leven. Ik vond het navolgen van Jezus in de periode dat ik zo diep in de ellende zat, vond ik echt niet makkelijk. Ik had niet zoveel met iets van God laten zien. Ik zat in mijn hoekje en dat was het wel. Dus ja, ik vond mezelf geen goede navolger, dat mag je rustig weten. Kunnen we aanvaarden dat Gods weg met ons vaak niet te snappen is? We maken dingen mee die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar wil je ondanks dat toch verder en wil je toch opnieuw een stap zetten? God geeft wat we nodig hebben en niet altijd wat we willen. Ik hoorde een podcast van de week over Elia. Elia zat bij de beek Krit. God had hem daar neergezet om de hongersnood in Israël te doorstaan. En toen droogde die beek op. Ja, wat nu? Wat moest er nu gebeuren? Elia moest opnieuw weer vertrouwen krijgen in God. Hij kon hier doodgaan van de dorst. En dan zegt een bijbelleraar, Meyer, die zegt daarover, God geeft ons beken, droge beken in ons leven, zodat we leren vertrouwen op wie hij is en niet wat hij ons geeft. En dat is een hele goeie. Vertrouwen op wie hij is en niet wat hij ons geeft. Navolgen is Jezus volgen tegen menselijk beter weten in, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, en dat is ook iets wat met dat zwembandje te maken heeft. In het diepe springen, met hem. Kunnen wij dat zonder zwembandje, terwijl we eigenlijk denken dat we nog niet goed kunnen zwemmen? Of kunnen we echt, durven we echt dat bandje aan de kant te gooien? En als Jezus ons een zetje geeft, erin te springen. Want, en dan kom ik bij het tweede punt, leren en het in praktijk brengen, dat zijn wel twee verschillende dingen. Je kunt een heleboel theoretische kennis hebben en er helemaal voor gaan. En dan komt er zo'n situatie waarvan je denkt, oh, hoe moet ik dat nu doen? Hoe pak ik dat aan? En karakter kan dan ook soms in de weg zitten. Ik ben zelf iemand die, ik functioneer het beste in een 1-op-1 situatie. Ik ben niet van de grote groepen. En als ik bijvoorbeeld, ze is er nu helaas niet, maar als ik naar Hester kijk, die gewoon de buurt ingaat, gewoon in feite aan de deuren klopt of op de ramen, ik zou dat echt niet kunnen. Ik vind dat vreselijk, zal ik jullie even eerlijk zeggen. Op een markt gaan staan, we hebben dat gedaan met kerst een aantal jaren geleden. Ik moest mezelf altijd overwinnen. Het past eigenlijk helemaal niet bij mij. Ik kan dat echt niet. Ik voel me dan zo opgelaten. En ik heb een hele tijd gedacht dat het aan mij lag en dat ik anders moest. Dat ik moest veranderen. Maar ik heb ontdekt, dit is mijn geloofstaal helemaal niet om dat zo te doen. En dat mag. Mijn geloofstaal is schrijven en verhalen vertellen. Dat is waar ik goed in ben. En ik weet nu ook dat ik daar goed in ben. En dat ik het zo mag doen. Dus als Hester die mensen binnen heeft gekregen, dan wil ik ze wel een verhaal vertellen. En misschien dat dat wel een hele mooie combinatie is. En zo mogen we allemaal onze eigen geloofstaal gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan Gerry die zo verzorgend is en die altijd klaarstaat met lekkere dingetjes. En die je altijd het gevoel geeft dat je geliefd bent omdat je zo goed door haar verzorgd wordt. En zo zijn er zoveel manieren. Ik weet niet of iemand daar iets over zou willen zeggen wat zijn of haar geloofstaal is. Wat past bij jou? Iemand die daar iets over wil zeggen? Hoeft niet hoor, maar mag. Luisteren. Ja, luisteren. Dat de ander het gevoel geeft, ik word gezien en ik word gehoord. Ik mag er zijn. Dat is ook een hele mooie geloofstaal, ja. Ja, wordt ook vaak zo afgedaan, hè, van, oh ja, luisteren. Het lijkt zo inactief, maar dat is het niet. Nee. Nou, denk er maar eens over na. En probeer je niet tegen heug en meug dingen te gaan doen die helemaal niet bij je passen. De een is wat praktischer, de ander is wat contemplatiever. Dat maakt allemaal niet uit. We mogen het op onze eigen manier doen. En dan kom ik daarmee eigenlijk ook bij het laatste punt. Want dat is het, hè? Het in de praktijk brengen. Eerst jezelf aanvaarden, accepteren hoe je in elkaar zit. Weten van waaruit Jezus met jou wil werken. En dan kun je van daaruit de wereld ingaan. En dan mag je bedenken dat Jezus geen eenheidsworst wil. Al zijn discipelen waren heel verschillende mensen. En dat bleven ze ook. Dat zien we ook in het Nieuwe Testament. De brieven, de evangeliën. We zien heel verschillende mensen die dat allemaal op hun eigen manier deden. Jezus houdt ervan dat we uniek zijn. En dat mogen we ook blijven. We hoeven het niet allemaal op dezelfde manier te doen. Ik sluit af met een tekst uit Micha. En dat is de eenvoudige opdracht uit Micha 6, vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Lieve Vader, wat fijn dat we als kinderen van u bij u mogen komen zoals we zijn. En wat fijn, Heer, dat u ons op een liefdevolle manier een weg wilt wijzen zodat wij een betere versie van onszelf kunnen worden. Misschien wat minder impulsief of wat liefdevoller, misschien wat rustiger, misschien juist wat minder stil. Maar Heer, het hoeft niet tegen ons in te gaan. U wijst ons een weg en we mogen groeien, we mogen veranderen. En dan worden we, ja, echte kinderen, echte navolgers van u. Heer, ik wil u vragen of u ons daarbij wilt helpen, want het is een weg met hobbels, met kuilen en gaten. En af en toe misschien toch een water waar we niet in durven te springen. Heer, wilt u onze zwemband zijn, zodat we voelen dat we het kunnen en dat we het gewoon doen. Wilt u ons beschermen, Heer, tegen de wolven om ons heen? Wilt u ons daar, ja, wilt u ons daar kracht voor geven om ze te weerstaan? En wilt u zo met ons zijn in ons dagelijkse leven? Dat vraag ik u om Jezus wil. Amen. Ik heb als lied na de preek niet uitgezocht, ga dan in Jezus' naam. Dat vond ik echt veel te voor de hand liggend. Dus ik heb een heel ander lied. Dat gaan we zo zingen.